Floortje en Wietke hier. In onze podcast Hoe Dan? Hebben we het over allerlei thema's van nu, waar wij in ons dagelijks leven als ambitieuze vrouwen met een jonge gezin er tegenaan lopen. Maar nooit echt de tijd voor nemen om de diepte over in te gaan. Terwijl we er stiekem wel meer over zouden willen weten.
Ja, en dat gaan we dus nu doen in de podcast. Gewoon persoonlijke dilemma's ook gaan we delen. Ervaringen van onszelf. De ene keer zijn dat serieuzere en de andere keer juist vooral niet. Inclusief altijd 3 praktische tips hoe je hier dan dus ook direct mee aan de slag kan gaan. Leuk, Wietke. Zitten we weer. Nieuwe opname van de podcast Hoe Dan? En dit keer met een onderwerp wat ons altijd enorm aanspreekt, volgens mij.
Ja, onwijs. Ik heb echt heel veel zin in. Vooral, ik kan echt tips en tricks gebruiken hierop. Want, nou ja, ik ben super benieuwd. Ik vind het ook wel spannend om te horen wat ik allemaal niet goed doe, moet ik eerlijk zeggen. Maar, let's go, zou ik zeggen.
Ja, ik wil een goede moeder zijn. Hoe dan? Nou, die vraag stel ik mezelf echt geregeld. Ik heb natuurlijk 2 kinderen, weten denk ik de meeste luisteraars inmiddels wel. Annabel van 7 en Quirijn van 4. En echt dagelijks heb ik meerdere keren situatie waarvan ik denk van help, kan ik het alsjeblieft aan een professional voorleggen of aan iemand anders. Ik heb dan nog het geluk op zich dat ik een moeder heb die kleuterleidster is, die ik daar af en toe nog wel om hulp kan vragen. Maar de keren zijn niet op 1 hand te tellen dat ik per week 's avonds denk van ach, ik ga het morgen beter doen. Weet je, mijn lontje. Ik denk dat mijn voornaamste frustratie over mezelf als moeder is dat ik vind dat ik een te kort lontje heb en dat ik dan het te vaak door laat verleiden. Hoe is dat voor jou?
Ja, heel herkenbaar. Ik merk ook als ik zelf gewoon ongeduldig ben, wat regelmatig zo is, dat ik dat meteen merk aan de kids. Ik heb dus 3 jongens. De oudste is 5. 3 en 1. Ik moet al lachen, want ja, het zijn ook echt 3 jongens.
Ja.
En ik ben zelf ook wel echt van de actie en van het doen en minder van het knutselen. Dus wat dat betreft past het goed, maar het is wel gewoon druk. Ze zijn druk. Dus dat vraagt ook wel, tenminste dat probeer ik zelf altijd om heel rustig te blijven. Natuurlijk lukt me dat zeker niet altijd, maar dat is al de uitdaging. Plus ik vind het, daarom vind ik heel fijn om met deze gasten in gesprek te gaan. Wat ik merk is dat ik het gewoon bizar vind dat je voor alles heb je tegenwoordig een coach, maar echt voor alles. Je hebt een slaapcoach, op werk heb je 1000 mensen die je helpen met van alles. Maar voor kinderopvoeding is het gewoon je kind wordt geboren. Dan heb je nog heel veel cursussen en dat soort dingen over de bevalling zelf. Maar dan is je kind er en dan is het, nou, succes, zet hem op. En een soort van zoek het uit. En ik heb dan ook, mijn moeder is overleden. Dus ik heb ook niet de vraagbaak daar gehad. Dat scheelt misschien ook nog wel. Maar ja, weet je, dat ik soms echt denk, hoe dan letterlijk? En ik sla er dan wel eens boeken op naar, waar super praktische tips in staan die mij geholpen hebben.
Heb je er al 1 of gaan we die nog even bewaren? Bewaar hem anders dan geventjes voor straks.
Ik heb hem voor straks nog 1. Ik heb echt situaties wat ik vroeger dacht. Als ik zo mensen in de supermarkt zag met een huilend kind die op de grond lag. Dat ik echt dacht, nou dat is dus echt slechte opvoeding. Dat vind ik niet oké. En nu heb ik het gewoon zelf meegemaakt. En dan denk je er dus wel anders over. Gaan we zo misschien nog wel op terugkomen.
Ja, nee, ik ga je onze gast introduceren van vandaag. Klaar Hammenhekker. Echt Klaar, jij bent eigenlijk echt wel gewoon een bekende of gekende. We hebben Vlaams en Nederlands publiek. Kinderpsycholoog. Inmiddels al meer dan 20 jaar volgens mij actief als expert op dit vlak. Heel veel ouders, zeg ik voorop. Maar ook zeker kinderen natuurlijk geholpen in je praktijk altijd. Maar daarnaast, inmiddels ook wel gewoon echt wel een beetje een bekend gezicht, zou ik willen zeggen. Omdat je zowel voor als achter de schermen het televisiewerk doet, zoals de Junior Bake Off, noem ik maar even als voorbeeld. Wat ik echt een super tof programma vind. Maar ook heel veel in magazines staat, et cetera, et cetera. Hè. Dus ik vind het heel leuk aan jou dat je gewoon wel echt een hele goede psycholoog bent, als ik het dan zo kan beoordelen als leek. Maar daarnaast ook nog allerlei andere dingen doet om de mensen en de community te helpen. Dus dank dat jij bij ons wil zijn vandaag.
Ja, ik ben blij dat ik hier ben. Ja, dankjewel voor de uitnodiging in ieder geval.
Graag gedaan. En we willen er eigenlijk ook maar meteen invliegen. Omdat dat een beetje ook, wij houden van, het zijn lekker Nederlands, lekker direct. En we vliegen erin. Dus ik zou aan jou willen vragen, je hebt zoveel ervaring. Maar wat is nou een beetje de top 3 aan redenen waarom ouders met hun kinderen nou eigenlijk bij je komen? Weet je? Wanneer ga je naar jou toe?
Ik vind dat is eigenlijk al gelijk een hele goede vraag, Floortje. Want ik heb me net zelf, ik denk een vijftal jaar geleden, zelf die vraag gesteld. Wie zijn eigenlijk al die mensen en kinderen die hier al die jaren bij mij geweest zijn?
Want Klaar, zijn het kinderen of ouders die met name bij jou komen?
Kinderen en ouders. Ik kies ervoor om hen samen te zien. Ja. Daarom niet elke sessie. Maar we starten samen altijd en we hebben ook heel vaak gezamenlijke sessies. Omdat ik dat net zo heel erg belangrijk vind dat dat samen gebeurt. Want, wat stelde ik vast, en dat is misschien al direct een antwoord op de vraag, dat eigenlijk 70% van de aanmeldingen bij mij in de praktijk, dat niet ging over kinderen die een kindstoornis hadden. Zoals een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme of zo. Of een hechtingsproblematiek, of een leerprobleem, of ADHD of zo. Dus dat was niet het geval, niet.
Bizar.
Dus slechts 3 op de kinderen bleken een diagnosticeerbare of reeds gediagnosticeerde problematiek te hebben. En dus alle anderen bleek eigenlijk dat er sprake was van wat wij noemen opvoedingsstress.
Nou, ja.
Ja.
Zo, nou, dan dus, kan ik al wel langskomen, denk ik. Ja.
Ja. En opvoedingsstress, daarmee bedoelen we eigenlijk dat er een gebrek aan afstemming is tussen wat een kind op een bepaald moment nodig lijkt te hebben, mm-hmm, en waar ouders in staat zijn om te bieden. In staat als in zich bewust van zijn, tijd voor kunnen maken, zich realiseren, zich machteloos invoelen en zo verder. Dus dat gebrek aan afstemming, dat is heel vaak de reden waarom mensen bij mij hier komen. Uiteraard zijn er concrete klachten. Niemand komt hier binnen en zegt, we hebben een gebrek aan afstemming. Dat zegt niemand. Hè. Iedereen komt hier binnen en zegt van, ja, die durft zelfs niet meer alleen naar het toilet gaan. Ik moet overal mee. Of die zegt van, wij hebben al 100 keer gezegd dat die zijn broer niet mag slaan. En die blijft dat elke keer opnieuw doen. Hè. Dus heel vaak krijg je dat soort van vragen. Of we hebben al gezegd dat foutjes maken mag. En toch ligt hij de hele wacht wakker als hij de volgende dag een test heeft op school. En durft hij niet gaan slapen. En zit helemaal in een kramp en heeft hij buikpijn. En geraakt hij soms zelfs niet eens op school. Dus de concrete vragen zijn uiteraard altijd klachten.
Maar klinkt al best wel in een ver stadium dan dat je, misschien overdrijf ik hoor, maar dat je bijna wanhopige ouders of kinderen misschien al bij je krijgt.
Dat vind ik eigenlijk niet.
Okay.
Eigenlijk niet. Ik merk ook dat er heel veel, ik ben er blij om, hè, heel veel bewust ouderschap is. En daarmee bedoel ik dat men eigenlijk al snel gealarmeerd is.
Okay.
Niet als in extreem in paniek. Maar wel een soort van alertheid heeft van, en durft ook een beetje op het gevoel gaan van, het is niet oké. Okay. Ja. Het is niet oké.
Ik weet niet wat, maar er is iets. Dat
En ik kan precies zelf niet helpen als ouder.
Ja.
Ik heb al zoveel geprobeerd en het lukt me niet. Hè?
Ja, precies. En dat, hè, maar dat, ik heb al zoveel geprobeerd. Dat is dan mijn vraag, of mijn challenge ook wel aan jou. Zou het niet meer preventief al moeten gaan werken? Hè? Dus wat Wietek ook bij de intro zei. Van, op heel veel dingen kan je je voorbereiden. Op het ouderschap zelf en het opvoeden dan eigenlijk toch minder. Moet je net zoals dat we preventief multivitamines slikken. We hebben ook een podcast opgenomen daarover bijvoorbeeld. Hè, moet je dat ook niet doen? Moet ik niet wachten tot ik alles heb geprobeerd, bij wijze van spreken, als een soort van reguliere keuring mijn kind één keer per kwartaal naar jou laten komen? En ik zelf, misschien eigenlijk zelf nog meer dan dat kind. Maar.
Daarom maken we dit soort van podcasts natuurlijk. Hè. Voor mij is dat de reden waarom ik een aantal jaar geleden net gekozen heb om buiten mijn praktijk heel erg om te gaan schrijven, om op social media heel actief te worden, om heel specifieke oudertrainingen te gaan aanbieden, laagdrempelig. Net om eigenlijk op een preventieve manier kinderen al te gaan helpen. En mijn grote passie is kinderen helpen. Of kinderen helpen opgroeien, ik zal het eigenlijk zo zeggen. Ik stel vast dat ik dat nog het best kan doen, preventief, als ik het via hun ouders doe. Als er een bewustzijn bij ouders komt rond wat belangrijk is in de opvoeding van kinderen, wat kinderen nodig hebben om te kunnen opgroeien tot liefdevolle, zelfredzame, stabiele, sociaal vaardige wezentjes, Mm-hmm. Ja, als je als ouder door hebt wat daarvoor nodig is en je kan dat ook van bij de start inzetten, ja. Dan staan je kinderen veel meer gewapend aan de start. En daarom doe ik dit soort van dingen. Daarom ga ik ook in op jullie vraag natuurlijk, omdat ik daar zo heel hard in geloof.
Ja, ja, leuk. Wat mooi. Maar mooi dat je zegt, inderdaad, dan staan ze stevig in hun schoenen. Maar ik zou ook bijna zeggen, als je dit zo zegt, merk ik ook bij mezelf, nou, dan zou ik als ouder ook stevig in mijn schoenen staan. Nu is het soms echt trial and error. Ik zou ook wel wat tips en tricks en tools willen. Voordat je het zelf overkomt, dat je dat kan voorkomen. Doordat je wat meer handvatten hebt en die meteen kan toepassen op je kind.
Ja, dat klopt. Ik denk dat dat heel belangrijk is wat je nou zegt. En dan niet alleen heel specifiek rond opvoeden, maar ik denk een aantal basisvaardigheden die bijvoorbeeld via school veel meer zouden moeten meegegeven worden. Hier in België bijvoorbeeld zijn er een aantal scholen die beginnen in te zetten op verbindend communiceren. Ja, en waarbij kinderen, jongeren, tieners eigenlijk al leren wat dat is. Ja. En wat dat behoeften zijn en wat er met jou gebeurt als je je eigen behoeften negeert. En hoe dat je op een verbindende manier kan jezelf begrenzen en zo. En dat denk ik dat heel, heel, heel belangrijke vaardigheden zijn. Want als ouders vastlopen in hoe ze met moeilijk gedrag van hun kind kunnen omgaan. En dat hoorde ik jullie allebei ook benoemen als iets lastigs. Dan is dat heel vaak omdat wij reageren niet vanuit ons volwassen, bewuste brein. Want dan weten wij dat het echt te zot voor woorden is om u druk te maken. Omdat er een natte handdoek van het douchen een dag later nog ergens in de hoek van een kamer ligt. Ik bedoel, who cares eigenlijk?
Ja, echt serieus.
Alsof
klaar.
Wij dat nooit eens niet voor hebben.
Dat is precies wat die avond dat ik dan wakker... Nou, ik ben er niet echt wakker van, maar het gaat dan wel even door mijn hoofd. Ik denk van, oh jezus, waarom heb ik me daar druk om gemaakt?
Ja, exact. Ja. En dat is ons volwassen bewuste stuk. Maar wie staat er te brullen of loopt er stampvoetend de trap af? Niet die volwassen bewuste ouder, maar ons eigen innerlijk kind. Hè?
Ja.
Ons eigen onvermogen.
Ja.
Dat daar zit. En dat, van zodra dat aan het roer komt te staan...
Dan, heb ik echt nooit.
Dan beland je in dat soort van situaties. En ik denk, daarop inzetten als kinderen... of bij jongeren en als men in heel het proces van het secundair onderwijs... Zo dat bewustzijn, dat vind ik vooral heel belangrijk. Wie ben ik en wat zijn mijn valkuilen? En waar zit mijn pijn en wat doe ik dan bij gevolg als ik in die pijn beland?
En daar dus ook transparant over zijn, hoor ik jou zeggen. Dus stel, ik heb weer zo'n situatie gehad dat ik echt gewoon eigenlijk... Nou, buitensporig de discussie aangaan met mijn kind dan dat zou moeten. Zeg ik dat netjes? Dat ziet er dan op dat moment zelf heel anders uit. Nee, maar wat doe ik dan dus? Volgens mij moet ik het ook achteraf benoemen. Van, hey, joh, mama, die heeft het niet... hoe doe je dat dan, verbindend communiceren? Wat ik er dan van weet, zal ik maar zeggen. Wat ik dan probeer is, als ik dan uit het moment ben... in ieder geval nog wel erop terug te komen... en te zeggen, ja, sorry, dat heeft mama niet goed gedaan of iets dergelijks. Vaak ben ik dan overigens dan nog wel geneigd om ook te zeggen... maar jij deed dit. Dat ook niet goed.
ik denk dat het heel slim is.
Ja, wat voor soort tips heb je daarbij?
Op de eerste plaats is het aangeven dat je even niet in staat was om hun behoeften en noden te zien. Dat je niet in staat was om hun emoties te ontvangen. Mm-hmm. Omdat je te veel last had van je eigen emoties. Dat is bijvoorbeeld al heel belangrijk om te zeggen... Ik was daarnet eigenlijk zo boos geworden dat ik niet kon luisteren naar jouw verhaal over wat er gebeurd was. Ja. En dat vind ik nu eigenlijk wel een beetje jammer, want er moet een reden zijn waarom dat jij deed wat je deed naar je broertje, naar mij, naar je nieuwste speelgoed. En eigenlijk wil ik dat begrijpen. Dus ik denk dat mama nu terug... beetje rustig is en dat ik wel kan luisteren. Wil je het mij vertellen?
Yeah.
Bijvoorbeeld. Yeah. Dan ga je echt op hun stuk in.
Yeah. Benoem je ook even wat jij daarin hebt gedaan. Maar ga je terug naar de kern waar het eigenlijk om draait.
Maar je kan ook meer aandacht aan je eigen stukje geven. Kinderen vinden dat vaak heel, heel boeiend om te horen... dat hun ouders met gelijkaardige dingen struggelen. Of bijvoorbeeld dat grootouders vertellen van... weet je, jouw mama was ook zo.
Ja.
Ja, absoluut.
Weet je, ken ik wel.
Toen jouw oom klein was, toen... Dat was toen moesten wij ook altijd hem gaan zoeken als we ergens waren. Die was ook altijd verdwenen en overal. Die was weg en die kwam niet als wij hem riepen. En ooit hebben we eens, en dan anekdote. Dus kinderen vinden dat geweldig, want de volgende week zeggen die... Oma, vertel nog eens van onze oom. Dus ja, die ontdekken en merken dat wij ook gewoon mensen zijn... en het ook altijd geweest zijn, net als zij... Dat is bijvoorbeeld op zich al heel verbindend.
Ja, en dat is wel leuk dat je het onderwerp raakt. Want dat vroeg ik me nog af ook. Weet je, ik noem het dan toch maar even een... ik weet niet hoe ik dat netjes zeg, maar een etiket. Hè, zeg maar, zoals dat eventueel aan een bepaalde stoornis... of wat er ook aan ten grondslag ligt, gegeven wordt. Er is een tijd natuurlijk geweest dat in mijn beleving gewoon sneller gegeven werd. Hè? Of we waren er ons meer bewust van, waardoor het gewoon sneller naar boven kwam. Dat zou ook kunnen. Die data heb ik dan weer niet zo goed voor ogen. Ik heb het idee dat het ook weer wat is afgezwakt. En ik merk aan mezelf dat ik dat best een goede zaak vind. En dat word ik nou in gesterkt door jouw verhaaltje van 7 op de 10 mensen die bij mij komen, daar ligt niks aan ten grondslag. Dus mijn vraag aan jou is wat... in hoeverre was het een soort van hype dan eigenlijk? Hè? Ja, ik bedoel het niet zo lullig als dat het er misschien uitkomt, maar die etiketjes. En hoe blijven we daar weg van? Is dat goed of juist niet? Hoe kijk jij daarnaar?
Ik denk dat ik dat zelfs, Floortje, een beetje in een historisch perspectief bijna bekijk. Ik denk dat de periode daarvoor, dus voor het toedienen van de etiketjes en de labels, zal ik maar zeggen, dat de periode daarvoor denk ik dat er aan zich heel te weinig aandacht was voor kinderen die het lastig en moeilijk hadden. Dat er gewoon te weinig aandacht voor was. Iedereen merkte dat wel. Ik denk dat als ik terugdenk, dan denk ik echt ook aan mijn generatie. Toen ik jong was, in elke klas bij ons op school was er wel een kind dat anders was. Maar dat werd niet benaderd alsof het anders was. Ja, er werd zo'n beetje naar gekeken van die is anders. Maar die kreeg daaromtrent weinig of geen ondersteuning. Er werd zo vooral meer geprobeerd om zo, zoals dat kikkerspel, om die zo onder water terug te krijgen. Hè? Zo gelijk met de lijn. En dus ik denk dat dat heel lang geweest is. Dat men dacht van oké, als we hard genoeg duwen en durven proberen plooien... Dan buigen die wel. Hè. Soms braken ze dan, hè, die kinderen. Maar dan is er nadien volgens mij een soort van tweede golf geweest... waar gezegd is, oh wacht eens, maar er is misschien iets met die kinderen.
Ja.
Er zal iets mee zijn. En toen is men gaan labelen. Dat zal er mee zijn en dat zal er mee zijn. Ah ja, we zien dat. Oh ja, die is een beetje druk, dat zal ADHD zijn. Oh, die kan niet, die kan niet stilzitten terwijl hij televisie kijkt. Ah ja, die kijkt altijd rond in de klas.
Ja, oké.
ADHD, ADD en iedereen kreeg maar labels.
Ja.
Nu is er nog steeds een focus om aandacht te hebben voor kinderen. Men kijkt echt naar kinderen en hun beleving, nog veel meer. Maar men bekijkt dat veel ruimer dan symptoomgedrag. Ja. Men ziet het hele kind en men probeert wat men ziet te verklaren vanuit wie dat kind is. Of vanuit wat dat kind doormaakt, hè, waar die doorgaat, situationeel en dergelijke. En dat vind ik, er wordt niet meer alleen verklaard vanuit labels. Ja. Er wordt ook heel veel verklaard vanuit gewoon wie iemand is, een kind dat meer tijd nodig heeft. Bijvoorbeeld. Of een kind dat... er is veel meer kennis rond trauma. En men weet bijvoorbeeld vroeger, als men aan trauma dacht... Dan moest je al bijna de Vietnamoorlog meegemaakt hebben. Of de bommen in Brussel. Maar op dit moment is men ervan overtuigd dat een trauma... Dat gaat niet over wat er gebeurd is. Dat gaat over wat een gebeurtenis met iemand doet... Daar zit het trauma. En nog meer zelfs, hoe die zich alleen gevoeld heeft. Toen dat met hem of haar zoveel deed. En dat verklaart waarom dat is een heel sterke verklaring waarom dat we heel veel gedrag, moeilijk gedrag, dat we bij kinderen zien, is vermoedelijk gelinkt aan vroeg kinderlijk trauma.
Ja.
Ja. Dus men kijkt heel anders. Dus ja, het enige label dat je dan kan geven is dat iemand een trauma heeft gehad. Maar dat is op zich niet echt een label, want Ja, tenzij dat je echt in een posttraumatische stress of zo belandt. Maar dat, ja, dat is nog een ander verhaal. Maar we zien dat heel, heel vaak. Ik zie heel veel ouders en kinderen reageren vanuit oude pijn.
Ja.
Ja.
En ik hoorde laatst een mooie term klaar. Dat vond ik zelf mooi. Wie weet ken je hem. Ik hoorde de curling-ouder.
Ja.
Je knikt al, maar even voor de luisteraar wellicht. De ouder die het hele straatje schoonveegt van het kind.
Ah, mooi.
Dat kind groeit helemaal succesvol op. Hoogste opleiding. Alles gaat soepel. Is 18, gaat studeren. Dus het lijkt een heel succesvol kind. Maar wat in de praktijk blijkt... Dat kind is niet zelfstandig, loopt tegen burn-out, depressies aan. Hoe is jouw kijk daarop?
Ja, dat kind heeft geen autonomie ontwikkeld, hè?
Ja, ja. Ja,
hoe,
bent
dan,
expert,
hoe dan? Kijk, dan denk ik autonomie ontwikkelen, ja. Hoe dan? Ja.
Noodzakelijk in opvoeding is... Verbinding is één stuk. En dat is wat curling-ouders heel erg proberen te doen. Zij proberen heel erg te zien. Zij proberen... vanuit hun verbinding met het kind proberen zij zo zorgzaam mogelijk te zijn. He, zo heel erg betrokken, overbetrokken. Ja. En van daaruit overbeschermend. He. En ze maken dus de weg schoon, zodat er nergens ook maar zelfs geen kiezeltje... Ik heb het daar nog niet eens over een obstakel. Nee, geen kiezeltje niet meer in de weg ligt. En waardoor er gebeuren allerlei dingen. Een kind krijgt een heel... verkeerd beeld van de realiteit. Want op wegen liggen andere dingen dan kiezeltjes, hoor. Ik weet niet of wat dat jullie al tegengekomen zijn op jullie wegen. Maar ik heb al behoorlijke rotsblokken moeten trotseren.
Ja.
Dus je krijgt een heel onrealistisch beeld. Dus dat betekent dat van zodra die uitvliegen en die komen het eerste kiezeltje nog maar tegen, dat die denken dat er een wereldramp gebeurt en gewoon terugvliegen. En eigenlijk...
Dus logisch.
Ja, autonomieontwikkeling wil eigenlijk zeggen, dat is iets heel bijzonders. Autonomie is trouwens een van de psychologische basisbehoeften van een mens. Hè? Hm. Ja. Dus wij hebben allemaal een behoefte aan autonomie. En dat wil zeggen dat wij nood hebben om voor onszelf betekenisvolle keuzes te maken en beslissingen te nemen. Dat wij ons zodanig verbonden voelen met onze ouders, in dit geval dan als we het over opvoeding hebben.
Ja.
Zo veilig verbonden dat wij mogen keuzes maken en dat we dat ook doen. Omdat we weten, en daar zit de curling-ouder, hè, omdat we weten dat als we keuzes maken die achteraf misschien niet zo'n goede keuzes blijken te zijn, dat oké is.
Ja.
Dat ontvangen wordt door die ouder. Dat die niet klaarstaat met... Ik had het gezegd, hè.
Ja.
Je waard verwittigd.
Maar
ja,
ik hoor allemaal wat je zegt en het klinkt ook echt dat ik denk, ja, logisch en makkelijk. Maar ja, dan denk ik tegelijkertijd weer, misschien doe ik het ook wel. Dus hoe Ja, ik waarschijnlijk ook, weet je wel. Hoe pas ik dat dan toe dat ik ervoor kom dat mijn kind dus wel die autonomie ontwikkelt? Wat kan ik dan doen? Gewoon, hoe dan weer?
Loslaten. Vertrouwen geven. Dat is basic. Hoe kan je kind nu ooit op zichzelf vertrouwen en erin geloven dat hij in staat is om moeilijke dingen aan te pakken en op te lossen? Ja? Als hij dat niet mag doen en niet kan doen of als hij niet de kans krijgt om even in de shit te belanden.
Ja, want ik denk ook, als ik naar mezelf kijk, vertrouw je vaak... Ik vind denk het grootste goed dat ik mijn kinderen kan geven is dat ze met zelfvertrouwen opgroeien. Even gechargeerd gezegd, zo zie ik dat nu. En dat ik dat vaak verwar met van... Ja, maar ik geef je zelfvertrouwen doordat ik zeg dat je de dingen goed doet, dat je goed je rekening hebt gedaan. Nee, ik zie jou dus nu natuurlijk schudden, maar dat is inderdaad niet zo. Het is dus, je geeft een kind pas zelfvertrouwen als hij elke keer een beetje over zijn grenzen heen gaat, daarvan leert en dat jij naar die veilige haven bent. Dus ik snap zeker wat je zegt. En
dat hij mag klungelen.
Ja, dat hij mag klungelen.
Er leeft een misvatting over zelfvertrouwen. Mensen denken vaak dat iemand die zelfvertrouwen heeft, dat die het vertrouwen heeft dat hij alles kan en alles wil.
Nee.
Maar dat is helemaal niet waar. Iemand met zelfvertrouwen, die heeft het vertrouwen dat hij uit de shit kan kruipen.
Ja.
Dat hij kiezels en keien en rotsen kan trotseren. Dat gevoel heeft iemand met zelfvertrouwen. Die denkt niet dat hij... Die gaat er niet vanuit dat hij elke toets 10 op 10 haalt. Die heeft niet dat vertrouwen. Die heeft het vertrouwen dat hij... dat hij de dingen kan aanpakken en dat als het iets minder is geweest, dat hij dat terug kan rechttrekken en dat hij mentale stort en mentale kracht heeft om te blijven geloven dat er na een dieptepunt ook weer iets positiefs komt en dat hij manieren heeft om dat aan te pakken. Dat is echt... Ja. Dat is op jezelf vertrouwen. Dat vertrekt niet van denken dat je alles kunt of alles weet. En laat staan dat je alles alleen moet. Zelfvertrouwen is eigenlijk heel goed weten wanneer je best hulp vraagt. Ja. Dat is straf, dat je weet van nee, daar blijf ik beter af. Dat is niks voor mij.
Vond ik heel mooi wat je tijdens onze kennismaking zei. Dat heb ik opgeschreven voor mezelf. Want enkel zelf doen geeft zelfvertrouwen. Ja. Vond ik een mooie quote. Van laat je kind zelf ervaren, dingen zelf doen. Zodat hij ook dat vertrouwen kan opbouwen. In plaats van, ja, je kunt helpen. Maar laat het kind dan zelf om die hulp vragen. Of...
Ja, weet je, er is geen enkel kind die zelfvertrouwen heeft door iets wat jij voor hem gedaan heeft. Die heeft hoogstens dankbaarheid.
Ja. Daar koop je ook niks voor. Ja. Nee, grapje. Ja. Even een paar praktische dingen tussendoor. Die wij al wel hadden gedacht. Oh ja, die willen we ook nog even vragen aan Klaar. Dus die misschien iets minder diep gaan over. Maar schermtijd. Wat is nou, weet je. Dat is bij mij altijd wel gewoon terecht nog wel een worsteling. Wij houden nu een half uur per dag mogen ze kijken op de iPad. En een half uur per dag mogen ze kijken naar televisie. Daar zijn we echt mega streng in. Misschien zelfs te streng. En dat mag ook zo. Dus niet, mag bij ons alleen maar vanaf 6:15 en verder. Mm-hmm. Hoe doe jij dat, Riet?
Ja, bij mij ook 's ochtends echt nooit.
Nee.
Dat ben ik echt...
Zijn wij best uitzonderlijk in
misschien heel
ouderwets
en echt nooit tv aan.
Ja,
nou, en ik moet zeggen... Oh, dat is heel erg. Ik realiseer me opeens dat ik cheat. Want deze week, we nemen het iets eerder op, was Olympische Spelen. En ik ben zelf een sportfreak. Zet ik de tv aan, omdat ik het schaatsen wilde zien. Toen zeiden die kids, mama, maar de tv mag niet aan 's ochtends. Dus ik zei, nou, deze keer wel. Dan had ik ook een smoesje. Ik dacht, oh, dit is dus echt lead by example. Heel slecht. Ja. Maar anyway, dat is even anekdote. Maar nee, 's ochtends niet. Bij mij mogen ze na het eten, als ze goed gegeten hebben. Ik weet ook niet of dat goed is. Als ze niet goed eten, mag de tv ook niet aan. Oh, ik voel al dat ik direct een oordeel krijg. Nee, mogen ze na het eten, als ze goed gegeten hebben, mogen ze, nou, ik denk 3 kwartier een filmpje op de tv kijken. En dan moeten ze ook samen uitkomen wat het filmpje is. De 2 oudste kijken, de jongste nog niet. Dus ze mogen niet ieder hun keuze maken. Dus ik weet allemaal niet of dat goed is, maar zo doen wij het.
Mm-hmm. Lat ligt hoog, heb ik de indruk.
Voor onszelf sowieso. Ja.
Ja, schermtijd. Goh. Ik ben altijd heel erg... ik hou niet van regels om de regels of zo. Een regel om de regel, die heeft een ouder meer nodig voor zichzelf.
Ja, dat gevoel heb ik soms ook. Dat ik
kinderen hebben die niet nodig. Je hebt die om een of andere reden nodig voor jezelf. Omdat je dan het idee hebt dat je het toch wel goed doet. Want ja, je begrenst iets. En je hecht belang aan principes en waarden. Dus
ja,
het zal wel goed zijn zo.
Oh, dat is erg dit.
Oh, erg joh.
Dus ik hou niet zo van regels om de regels. Hè. Ik vind het belangrijk om te kijken van wat doen de dingen met een kind. En wat heeft die nodig?
Is dat dus echt maatwerk eigenlijk?
Ja, er zijn ook kinderen die heel erg... die na school, als die thuiskomen... als die een kwartiertje of 20 minuten of een half uurtje zelfs op de iPad kunnen... die helemaal ontprikkelen daarvan. Voor wie dat de perfecte manier is om die anders zo moeilijke overgang...
Ja, echt serieus.
Tussen school en thuis. Voor sommige kinderen is de overgang van school naar de avond thuis beginnen zo heftig... En dat werkt erbij. Maar je hebt andere kinderen die helemaal overprikkeld geraken daarvan.
Ik herken dit volledig. Even mijn kids. Mijn oudste, als hij een filmpje kijkt, is hij daarna helemaal cranky. Is hij ook echt vervelend. Is gewoon niet leuk.
Ja, precies.
Terwijl de middelste, als hij een filmpje kijkt, is helemaal prima. Zet ik hem uit, geen enkel probleem. Helemaal oké. Okay. Dus ik herken dit volledig. Maar ik vind het dan dus lastig dat ik de ene het wel zou toestaan en de ander niet. Dus dan, dat merk ik ook weer bij mezelf. Ik denk, nee, dan trek ik 1 grens. Dan ook allebei niet of wel. Of...
Maar de vraag is, wat er met die andere gebeurt, hè?
Die andere een filmpje kijkt.
Nee, waarom die ene helemaal overprikkeld daarvan is.
Ah,
is het dan, Is het dan niet op het juiste moment van de dag? Is het dan niet het juiste wat hij bekijkt? Of is het een game? Of is het YouTube?
Kijk ik ook naar, inderdaad.
Of is het nog iets anders? Ja. Dus dat, de vraag is, wat gebeurt er met mijn kind en waarom gebeurt dat? En daarop ga je afstemmen dan. En vindt hij het zelf heel erg fijn om te doen? En dan kan je het daarover gaan hebben. Hè? Van, ik weet dat je dat heel fijn vindt. Ik vind daar ook helemaal niks mis mee. Mama zit ook graag op haar gsm. En zit ook te kijken naar allerlei dingen en te scrollen. Dus ik begrijp dat heel erg. Alleen vind ik het zo lastig dat we nadien precies altijd ruzie moeten maken.
Ja.
Dus ik zou heel graag een manier vinden om jou te laten schermtijd hebben, zonder nadien ruzie.
Ja, grappig.
Kunnen we iets anders kunnen doen?
Wat ik in deze heb gedaan is dus inderdaad, hij heeft van die Ninja Go en dat soort dingen die hij dan wel kijkt, dat mocht hij dus dan niet meer van mij. Maar dat besluit ik zelf, heb ik niet met hem overlegd. Dus dat is al fout 1, denk ik. Dus dat soort dingen beter in gesprek gaan. Ik hoor
ja, maar soms weten ze het ook zelf niet. Hè? Dus we kunnen in een gesprek ook gewoon dingen meedelen. Hè?
Ja.
Dit is het
alleen een grizzly in de lemmings.
En niet als een bijbel, maar eerder als van kijk, dat is wat ik zie.
Ja.
Dat lukt nog niet. Dat is niet erg. Er zijn zoveel andere dingen om te bekijken.
Ja.
Laat ons samen iets zoeken wat jij ook leuk zou kunnen vinden. Maar dat heeft geen goede effect, denk ik, op jou of op ons.
Ja, en die regels voor de regels of regels voor jezelf, die herken ik ook zo. Ik moest nu denken aan het feit dat mijn dochter een tijd geleden tegen mij zei, toen had ze had het even op jezelf gaan wonen, wanneer je dat dan deed en dergelijke. Ze is 7.
Jij wil
maar 7. En toen zei ze tegen mij, nee mama, ik kan ook helemaal niet op mezelf wonen, want ik ken de regels nog niet. Dat intrigeerde me heel erg dat ze dat zei. Ik dacht van, jeetje, dat is een bijzondere opmerking dat je die maakt, gekoppeld aan, en toen dacht ik, dus toen had ik al wel door, dit zegt heel erg iets over mij. Hè? Dus dat zij denkt van, mama zet hier de regels en die weet ik niet. Nou, dat is heel confronterend. Anyhow, maar dit was er eentje over schermtijd en eigen telefoon. Ook zo'n veel gehoord onderwerp wel. Dus wanneer beginnen ze daarmee? Eigen telefoon onder de 10 is een soort van not done. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, waarvoor gebruiken ze die telefoon? Hè? Want ik zie geen verschil tussen een telefoon en een iPad als dat enkel is om spelletjes op te spelen of om YouTube op te kijken. Dat is voor mij dan gewoon in zakformaat. Een telefoon, ik ben dan misschien een beetje ouderwets, daar belt je mee. Dat is een communicatiemiddel.
En ook die WhatsApp-groepen en dat soort dingen, misschien met de klas.
Dat is communicatie, dat is communicatie. En ik denk dat dat, ik ben overtuigd dat dat de voorbije 2 COVID-jaren, dat dat de redding is geweest van heel veel kinderen.
Ja,
heel veel kinderen hebben via al die online chatmogelijkheden, zijn die erin geslaagd om verbonden te blijven met hun vrienden.
Ja, dus jij ziet
dat heeft heel veel mogelijkheden en kansen gegeven. Ik ben ook niet zo van het verbod, maar dat zult je al wel doorhebben, denk ik.
Heel goed.
Ik ben ook niet zo van het verbod. Ik vind het altijd veel interessanter om met je kind uit te zoeken van, ik wil niet zeggen, het mag niet meer. Maar ik wil ook niet dat jij elke avond zit te huilen omdat er in de klaschat iets gezegd is dat jij heel moeilijk vindt om te verteren. Dus wat gaan we daarmee doen? Ik wil jou absoluut niet uit die chatgroep. Maar ik wil wel iets anders doen. Mag ik daar een simpel voorbeeld van geven? Maar heel concreet, super concreet. Wietke had het over eten, hè, daarnet.
Ja.
Ja, wel. Eten is super concreet, hè. Wat ik zeg, en ik niet alleen, hè, hoe we daar nu naar kijken. Wacht, ik ga dat ding hier wat dichter leggen. Wat we nu zeggen is dat ouders beslissen wat er gegeten wordt, waar er gegeten wordt en wanneer er gegeten wordt.
Ja.
Kinderen beslissen of ze eten en hoeveel ze eten.
Ja.
In de meeste gezinnen is het omgekeerd. Kinderen bepalen de menu. Ja, dat lusten ze niet. Ja, dat eten ze niet graag. Ja, ik heb nog iets apart gekookt. Ja, dat is voor ons, maar voor de kinderen heb ik er dat bij gedaan. Want dat hebben ze niet zo graag. Kinderen beslissen waar ze eten. Please, mag het aan de salontafel? Ik heb zo bij juist een leuk filmpje aan het kijken. Allee, de rest van het gezin zit aan tafel. Het zit daar een aan de salontafel. In de zitkamer. Mee met zijn bord. En wanneer ze eten? Nee, nu nog niet. Ik ben nog bezig. Ik ben nog mijn potje afspelen op de computer. FIFA. Ik zal daarna wel komen. Hè? Dus... En we zijn wij degene die zeggen, je bord moet leeg. Hè? Of die 5 wortels, die moeten toch ook binnen. Dus wij doen dat gewoon omgekeerd. Terwijl als we kijken naar autonomie, wat echte autonomie is, is wat je hierin steekt. Alleen als je maar denkt al aan gezonde eetgewoonten er later toe, dan is dit, hè, bedoel, wat dat je daarin steekt en of en hoeveel dat je daarin steekt. Je kind moet de kans hebben om te zeggen, nee, dat eet ik niet. Ik heb genoeg. Ja. Ja. Maar jij beslist wat er op tafel komt en waar en wanneer er gegeten wordt. Want dat draagt op zich niet bij tot een kind dat leert ontdekken wat zijn lichaam nodig heeft. Of dat hij nu in de zithoek op een stoel, in de zetel is of aan tafel. Nee, maar wat je eet en hoe het proeft in je mond en of je er nog van wil of niet meer, dat is wat een kind moet voelen. Ja. Zeker nu we weten hoe dat intuïtief eten zoveel belangrijker is dan heel die dieetcultuur.
Net een podcast over geluisterd. Ja, zeker. Ja,
ja. Dus als wij willen dat onze kinderen op termijn leren intuïtief eten, dan moeten we dat doen natuurlijk.
Goed van je. Ja, goed je het zegt. Ja. Ja,
dus dat is een heel concreet voorbeeld waar dat ouders mogen absoluut begrenzen. Hè? Maar wel op de dingen die kloppen in functie van de ontwikkeling van een kind.
Ja, mooi. Ik ben ook nog wel benieuwd, toch nog, als we in een praktische hoek blijven, heb ik nog wel, ik heb 3 jongens, dus ik verwacht dat die op een termijn gaan gamen. Hoe is dat goed? Is dat niet goed? Of is dat echt weer dat je zegt, kijk naar je kind en hoe die daarop reageert en wat de behoefte
sowieso
is?
Sowieso per definitie, kijk op de eerste plaats naar je kind, hè, dan altijd. Voor mij is de hele angst rond gamen is echt wel overroepen. Allee, dat is hoe ik dat ervaar. Ik denk dat kinderen heel veel leren van rond strategisch en oplossingsgericht denken via gamen. Ja. Weet je, ze moeten dan zo'n level door. En als ze vastlopen, moeten ze opnieuw en opnieuw en een andere weg en nog eens en nog eens. Dat zijn zo belangrijke vaardigheden en competenties die ze daar ontwikkelen. Ik heb ooit eens een interview gelezen met een CEO van een bedrijf die heel veel jonge mensen in dienst had. Ja. En die zei dat dat heel typisch was voor de jongste generatie juniors. Dat die qua strategisch en zo analytisch denken en een probleemoplossend vermogen, dat dat echt zo groot is.
Oh ja?
En ze linken dat daaraan. Ja.
Oh ja? Lachen?
Ja. Ja.
Het is niet
allemaal kommer en kwel, zeker en vast niet. Maar uiteraard is dat zoals alles in de gaten te houden. Hè? Dat geldt ook bij alles. Hè?
Ja. Ja. Ik heb ook wel
als een kind, 3-4 uur zit te puzzelen, dan gaan wij ook eens kijken in de kamer en hebben wij zoiets. Moeten jij eens niet bewegen?
Ja.
Naar buiten gaan, zuurstof, iets drinken, tegen ons iets komen vertellen. Allee, dan heb je dat ook, hè?
Ja. 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 En ook meedoen, hè, geloof ik. Ik heb ook wel eens gehoord dat het belangrijk is. Ook over bijvoorbeeld als ze naar de televisie, bijvoorbeeld terug. Hè, dat als je erbij zit, echt een interactie hebt, dan is het ook weer een hele andere
samen
manier.
Samen gamen, superleuk. En interesse tonen.
Ja, exact dat, hè. Ja.
Waarbij je spelen, eens kijken en waarover gaat dat. En wat moet je dan juist doen?
Ja.
Hoe kan je scoren? Ja. En welk level ben je al?
Precies, dus, je hoeft niet per se alleen professional te zijn. Maar leuk joh. Hey, nou, echt zo leerzaam.
Ik denk dat we nog uren kunnen praten.
Ja, inderdaad. Oh, echt. Ik zou eigenlijk het liefst, merkte ik een paar keer tijdens deze podcast, dat ik het gewoon even op wil nemen. Dat ik dat af en toe gewoon kan afspreken als ik dan weer in zo'n situatie denk. Ik ga even naar Klaar luisteren. Wat ik dan ook weer moest doen. Oh ja. Maar we sluiten meestal af met, zeg ik altijd af, met drie praktische tips die je meteen kan toepassen. Dus heb jij die voor ons en onze luisteraars?
De eerste waar ik aan denk, dat is eentje die gaat over een heel vaak gebruikte uitdrukking die ouders hebben. En dat is dat ze zeggen dat hun kind aandacht zoekt. Die wil weer al aandacht. Hè? En dan wordt er nog eens bijgezegd, negatieve aandacht. De eerste opdracht die ik voor ouders heb, is in elke zin waar ze het woord aandacht gebruiken, dat vervangen door connectie zoeken. Ja. Je gaat nooit zeggen, goh, die is altijd maar aan het connectie zoeken. Ja. Ja. Het moet gedaan zijn met die connectie zoeken. Hè?
Ik vind het nu al leuk.
Dus dat is eentje, je kijkt gelijk met een andere bril.
Ja, ik ben al aan het denken.
Dus dat is heel belangrijk dat je weet, want dat is ook zo. Hè? Een kind dat aandacht vraagt, als je denkt dat je kind aandacht vraagt, geef het dan aandacht.
Ja.
Want dat is het teken dat die connectie nodig heeft.
Ja.
Ja. Dus dat is denk ik een eerste hele belangrijke. Een tweede hele, hele belangrijke vind ik, dat is... Als je wil dat je zoon of dochter op zijn 14, als die buitenshuis allerlei oneerbare voorstellen krijgt, in staat is om nee te zeggen...
Mm-hmm.
Dan moet je dat nu, vandaag, thuis mogen oefenen.
Ja. Zo, jeetje, die komt ook wel binnen, hoor, klaar. Jee, ja.
Hmm.
Ja, het gaat anders niet lukken, hoor, op hun 14. Ik denk het niet. Ja. Dus dat is maar... ook een tweede die ik wil meegeven. En een derde, die ik, waarvan ik had gedacht dat die belangrijk was, is omdat dat ook een thema is dat heel vaak aan bod komt. Dat zijn ruzies tussen broertjes en zusjes, conflicten van die vervelende dingetjes. Ja,
heel herkenbaar.
Ja, voilà. Dat is... hoed u om één van beiden gelijk te geven. Ga niet op zoek naar wie er liegt en wie de waarheid zegt.
Ja.
Tuurlijk zeggen die iets anders. Als ze hetzelfde zeiden, hadden ze waarschijnlijk geen conflict.
Ja.
Ja. Dus dat is ook een hele, hele belangrijk. Luister naar elk zijn conflictverhaal.
Ja.
Wat is er volgens jou gebeurd? Wat is er volgens jou gebeurd? En niet als... Wij zijn geen politieagenten, hè? En wij zijn ook geen rechters, hè? Dus wij moeten ook achteraf niet oordelen. Jij zal waarschijnlijk gelogen hebben. En jij niet. Wij zijn ouders, hè? Wij zijn ouders die dat proberen te verbinden met onze kinderen. En vervolgens ook onze kinderen proberen te laten verbinden met elkaar.
Ja.
Door hen te laten horen en luisteren van elkaar. Waar dat ze de anderen geraakt hebben. En hoe dat ze dat kunnen goedmaken. En meer ook, dat het ook... Het is ook niet meer dan dat, hè. Je bent geen dag boos omdat die twee al voor de derde keer over een speeltje aan het ruzie maken zijn. Nee, hè. Bedoel, we houden dat kort. We maken er geen drama van. Dat is groot worden.
Ja. Mooi. Veel stof tot nadenken.
Ja, serieus, hè. Echt, nee. Zo fijn. Ja, zo fijn. En het leuke is, ik heb het zelf al gedaan, maar ik ga er nog veel meer gebruik van maken. Je hebt echt een geweldige site, mama-agement. Hoe spreek je het uit? Mama-agement. Echt geweldige workshops staan daar ook op. Dingen die je kan volgen. Dus ik zou het zeker van harte aanbeveling om daar op te kijken.
En ik heb ook een podcast, hè?
En je hebt ook een podcast en je hebt heel veel boeken. Echt serieus. Nee, ik ben echt heel blij. Ja, ik ben ambassadeur.
Ja, dus zoek... waar kunnen mensen jou het beste vinden, Klaar?
Ze kunnen mij, denk ik, het best vinden... en ook gewoon het meest dagdagelijkse tips en informatie... is op Instagram. Hè? Okay. Op mijn persoonlijke naam, Klaar Hammenekker, dat account. Ik publiceer daar meermaals per week, post ik daar... En ik probeer altijd een coachingspost. Wat doen als?
Ja.
Een algemeen inzicht van mij meer te geven. En dat de derde, dat vind ik zelf de meest waardevolle. Dat is hashtag door hun ogen. En dat zijn uitspraken van kinderen hier bij mij in de praktijk.
Ja.
Waarmee ze mij iets vertellen over hoe zij erin staan. En waar wij heel veel kunnen aan leren. Als voorbeeld, was onlangs een kindje en die zei in een gesprek hier tegen zijn ouders... Misschien hadden jullie liever een ander kindje gehad.
Ah, poeh.
Nadat ze de ouders hadden verteld wat ze allemaal niet deed volgens hun verwachtingen.
Ah, nee, vreselijk. Ja.
En dat is wat kinderen dan zich afvragen, hè, van binnen. Mm, nou. Zou die eigenlijk liever een ander kindje gehad?
Nou, ik krijg een traan in mijn ogen, ja, precies. Ja. Ja. Ja, dus
daar denk ik dat mensen meest voedsel voor hun ouderlijke...
Nou, echt. Nou, enorm bedankt, Klaar. Heel veel inspiratie, food for thought, tips. Echt, we kunnen weer even er tegen, denk ik, Evie Tikke.
Ik denk wel van, oké, hoe ga ik dit allemaal doen? Maar ik heb genoeg weer tips gekregen om in ieder geval aan de slag te kunnen. Dus heel veel dank, Klaar.
Graag gedaan. Tot snel.
Tot snel.
Doei.
Dankjewel. Bye.
Dank voor het luisteren. Heb jij er ook veel plezier aan beleefd? Like ons dan vooral op onze socials of abonneer je op je favoriete podcastkanaal. Tot snel!